Job 28. De titel voor vanavond was Op zoek naar wijsheid. En dat wil ik graag inleiden. Ik ben de wijsheid zelf niet. Geert suggereerde dat dat iets bijzonders was met mij, maar dat is wel zo. Maar dat heeft niks met de toekomst te maken. We waren vandaag wel op tijd en de vorige keer niet, dus dat is toch bijzonder. Maar dan houdt het ook op. Job 28. Voorzeker, er is voor het zilver een plaats waar het tevoorschijn gebracht wordt. En een plaats voor het goud waar het gezuiverd wordt. Het ijzer wordt uit de aarde gehaald. En uit gesteente wordt koper gesmolten. De mens bepaalt het einde van de duisternis voor de duisternis en elke grens onderzoekt men. Het gesteente in het donker en in de schaduw van de dood. Die mens die hakt een mijnschacht uit, ver van de plaats waar hij verblijft, zonder steun van de voet. Hangen zij ver van de sterveling, zweven zij. Dus een beschrijving van de mijnbouw. Uit de aarde komt het brood voort en onder in haar wordt zij veranderd als door vuur. Haar gesteente is de plaats van saffier en ze bevat goudstofjes. De roofvogel kent het pad erheen niet. En het oog van de kiekendief heeft het niet waargenomen. De trotse jonge dieren hebben het niet betreden. Geen felle leeuw is er overheen gegaan. Dan vers 12. Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? En waar is de plaats van het inzicht? De sterveling kent haar waarde niet. Ze wordt niet gevonden in het land van de levenden. De watervloed zegt niet, in mij is ze niet. De watervloed zegt, in mij is ze niet. En de zee zegt, bij mij is ze niet. Fijn goud kan niet in ruil voor haar gegeven worden. En haar prijs kan niet met zilver worden afgebogen. Ze kan met het fijne goud van Ophir niet betaald worden. En evenmin met de kostbare onyx en saffier. Haar waarde kan niet met goud of kristal gemeten worden. En ze is niet in te ruilen voor een kleinoot van zuiver goud. Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht. Want de prijs van de wijsheid is hoger dan die van robijnen. Haar waarde kan niet met die van een topaas van Koesh gemeten worden. En met het fijne, zuivere goud kan ze niet betaald worden. De wijsheid dus. Waar komt zij vandaan? En waar is de plaats van het inzicht? Ze is bedekt voor de ogen van alle levenden en voor de vogels in de lucht is zij verborgen. Het verderf en de dood zeggen, met onze oren hebben wij slechts van gerucht over haar gehoord. God begrijpt haar weg en hij kent haar plaats. En dan 28. Maar tegen de mens heeft hij gezegd, zie, de vrezen des Heren, het eerbied hebben voor de Heren, het ontzag hebben voor de Heren, dat is wijsheid. En zich afkeren van het kwade is inzicht. En nu ga ik u nog een paar teksten lezen uit het Spreukenboek. Uit Spreuken 8. Eerst iets. Om het verband aan te geven met Job 28. Spreuken 8 vers 1. roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Zo van, er moet toch een geluid zijn, er moet toch ergens iets te vinden zijn. Vers 6, luister, want ik zal vorstelijke dingen spreken. Iets verder, vers 12, vers 11 nog, want wijsheid is beter dan robijnen en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Ik, wijsheid, vers 12, ik woon bij schranderheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid. De vreze des Heren is het kwade te haten, hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht. Bij mij is kracht. Door mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. Door mij heersen vorsten en edelen alle rechters op aarde. Ik heb lief wie mij lief hebben en wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. 22. De Heere bezat mij, het gaat nog steeds over wijsheid. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 27. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Vers 30. Toen was ik bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk en mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. 35. Want wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. De hoogste wijsheid, ik lees door, hoofdstuk 9. De hoogste wijsheid heeft haar huis gebouwd. Dan wordt het ineens een huis van wijsheid. Haar zeven pilaren uitgehakt, waarschijnlijk Jacobus 3, vers 17. Maar even, laat ik even geparkeerd staan. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd. Ook heeft zij haar tafel gereed gemaakt. Ze heeft haar dienstmeisjes uitgezonden. Ze roept op de toppen van de hoogten van de stad. Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij, kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Wie haat toedekt, heeft valse lippen. Dat is duidelijk. Sorry, dat is niet foute woord. Vers 6. Ik sloeg een bladzijde te veel om. Verlaat de onverstandige dingen en leef, en begeef u op de weg van het inzicht. Begeef u op de weg van het inzicht. Dus een route er naartoe. 10. Het beginsel van wijsheid is de vreze des Heren. En de kennis van de heiligen is inzicht. 12. Als u wijs bent, bent u wijs ten bate van uzelf. Bent u een spotter, dan moet u dat alleen dragen. Tot zover. Nieuwe Testament zegt, Christus Jezus, 1 Korinthe 1 vers 30, 1 Korinthe 1 vers 30, Christus Jezus, die ons van God geworden is, wijsheid. Job op zoek naar wijsheid. Hij wist ook in zijn tijd best dat er allerlei mensen bezig waren met zilver, met goud, met koper en met kostbare stenen zoeken. Je kunt het meest kostbare zoeken. Je kunt er misschien aders van vinden. Staat zelfs in Job 28. Dingetjes. Iedereen die een goudader vond vroeger, die was gelijk zo'n beetje binnen. Je moest het er wel uithakken, maar je had iets. Maar wijsheid. Waar dan? Job zegt dit in samenhang met dat hele boek. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Die wijze vrienden, die hebben hem, ik weet niet hoe lang al doorgezaagd van, je bent helemaal fout, man. Er moet iets mis zijn in je leven. Want als je het een beetje goed doet, dan word je gezegend. Maar je wordt dus op dit moment niet gezegend, dus het gaat niet goed met je werkheiliging dus. We hebben daar al een aantal keren de nadruk op gelegd. Iedere keer geprobeerd om duidelijk te maken dat we vandaag de dag eigenlijk op zoek moeten naar de wijsheid. Nu is de wijsheid een huis geworden, zegt Spreuken 9. Het was een lievelingskind bij de vader, Spreuken 8. Voor de schepping bestond, voor de eerste stofdeeltjes, voordat er überhaupt iets was, was hij daar. Ik wil het voor alle helderheid nog een keer zeggen. Er was nog geen hemel. Er was ook nog niets van engelen te zien. Nog van cherubs, nog van serafs. Er was alleen een vaderhuis. That's it. En in het vaderhuis waren de vader en de zoon en de Heilige Geest. That's it. Niet meer. En daar in het vaderhuis, voor Holland bestond, heeft de vader gezegd tegen de Heer Jezus, ik zal jou laten vergezellen door een bruid, door een vrouw. Er was helemaal nooit een vrouw gezien, die moest er nog komen. En toen hebben ze daarover doorgepraat. Ik zeg het heel menselijk even. In de hemel. Niet in de hemel. In het huis van de vader. En we gaan ze gelijk maken aan ons. Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Ja, maar dan kunnen ze ook een verkeerde beslissing nemen. Ja, dat kan. Hadden ze robotten kunnen creëren? Ja, dat had gekund. En ze waren goed geprogrammeerd geworden, gegarandeerd. Het is niet gebeurd. Ze hebben ze aan God gelijk. Met andere woorden, ze konden ook een verkeerde beslissing nemen. Geen robot. Ja, maar als ze dan een verkeerde beslissing nemen, wat gaat er dan gebeuren met dat cadeau, vader, wat u meegegeven hebt? Ze waren mensenkinderen als een geschenk gegeven aan de Heer Jezus. Een bruid, een vrouw die hem zou completeren, die hem volledig vol zou maken. Ja, maar als ze het dan niet goed doen, die kans bestond. Nog sterker, dat gaat gebeuren. Toen zei de Heer Jezus, dan ga ik daarvoor betalen. Dat los ik op. Daarom is de Heer Jezus een lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Voordat er überhaupt iets misging, iets zonders bestond, heeft de Heer Jezus gezegd, dat los ik op. Zie, ik kom om dat op te lossen. Ik ben daarvoor. We kunnen ons niet indenken dat dit al een gesprek was geweest voordat er überhaupt iets was. En toen Adam en Eva inderdaad de foute keus maakten, ik zeg het maar heel lief, toen hebben ze niet gezegd, och, handen in het haar. Wat moeten we nu? Hoe moeten we dit probleem oplossen? Het was ook niet een soort plan B, van als we het nou fouten, dan gaan we een andere route kiezen. Nee, het was nog steeds plan A. Nog steeds dat ene grote doel. Ik Ik wil jou, geliefde zoon, laten vergezellen van mensenkinderen. Ik de bruidnoom. En toen ze inderdaad gingen scheppen, creëren, hebben ze Adam daar neergezet. Nou, niet moeilijk om te snappen dat Adam een beeld is van Christus, want dat staat gewoon in de Bijbel. De eerste Adam, de laatste Adam, enfin, die beelden die liggen er gewoon. Je kunt ze gewoon pakken. Dat is geen inlegkunde van een man of vrouw die laat maar zeggen, typologie zo hoog heeft, wat door anderen misschien wel weggehoond wordt. Maar in Adam zat al een vrouw verstopt. Toen God er een diepe slaap over Adam bracht en er een been uithaalde, een rib uit zijn lijf, ik heb dat 20 keer gezegd, letterlijk, heeft hij uit die rib een vrouw gebouwd en aan hem gegeven. Adam was helemaal verrukt. Zo begint de Bijbel. Christus en de gemeente. Israël? Nee. Komt 2000 jaar later pas een beetje in beeld. Abraham. 2000 jaar na Adam en Eva kwam Abraham pas. Die eerste 2000 jaar was er helemaal geen sprake van Israël of zo. Niks, nul. Wat prachtig. Dan zie je ineens Adam en Eva. Christus en de gemeente. En pas toen Israël kwam in Abraham, heeft God gezegd tegen Abraham, nu je toch een zoon hebt, nu mag je hem aan mij geven. Heeft jaren geduurd voor Abraham een erfgenaam had. En toen hij er was, moest hij hem weer afstaan. Je zou, logica hè, 2 x 2 is 4, Nederland. Ook onzin geweest. Abraham ging vroeg op pad en zou zijn zoon op een van de bergen die God zou noemen offeren. De berg Moria, heel precies. Ik hoop dat je, ja, dit ken je, dit weet je. En je weet ook hoe het ging. Neem nu uw enige die u lief hebt, Isaac. Isaac betekent lachen of vreugde. En offer hem. God zal zichzelf, toen Isaac vroeg, maar we hebben geen offer. God zal zichzelf een lam als brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen die beiden samen. Zo bekend. En zo emotioneel. En daar is een altaar neergezet. De eerste keer dat het woord liefde voorkomt in de Bijbel is daar. God is liefde. In Johannes 4 en Johannes 2. De eerste keer daar. Alle Bijbelstudenten weten dat als je naar de betekenis van iets wilt zoeken, dan moet je toch op zijn minst naar de eerste keer kijken waarin het voorkomt. Dus daar. Neem nu uw enige die je lief hebt. En u weet intussen, want u bent lang genoeg op pad, dat dit prachtige plaatje uit Genesis 22 te maken heeft met een tussenstation in het leven van David toen hij het volk wilde tellen. Het was helemaal niet nodig, het was een soort idee van hemzelf, van hoeveel mensen zijn er nu onder mij, wie ben ik wel. Toen heeft hij een keus gekregen. En hij heeft gekozen voor die dorsvloer van Ornan of Arauna. Want daar hing het zwaard van Jahwe. Daar boven die plek. En die dorsvloer moest hij kopen. Heeft hij gedaan. Voor een enorme prijs. En wat blijkt, dat is dezelfde locatie als waar Abraham vroeger een altaar heeft gebouwd. Zo precies. En wat blijkt? Daar is de tempel van Salomo gebouwd. Op die plek. En toen de Heer Jezus kwam, toen wilde hij in de tempel graag zien hoe het was. Het was een rovershol geworden. Commercieel. Alle schuldoffers werden altijd buiten de tempel, buiten Jeruzalem, op een offerplaats gebracht. Daarom heeft de Heer Jezus ook buiten de poort geleden. Ik wil alleen maar die lijn aangeven. Dat is begonnen in Genesis 22. Dat is in het kroniekenboek, als u het even wilt opzoeken, waar dat verhaal staat van David en die dorsvloer van Arauna en Ornan en hoe dat allemaal precies in zijn werk ging. En het kruis van de Heer Jezus. En dit heb ik even nodig om u te vertellen dat als u het pad van de wijsheid wilt, nog een keer, hè, Spreuken 8 vers 11, nee, Spreuken 9 vers 6, en begeef u op de weg van het inzicht, dan komt u bij een huis terecht en in dat huis is een tafel. Echt, het staat er. Ik heb het met u gelezen. En op die tafel, daar staat brood en wijn. Toen ik binnenkwam, stond dat al hier, op deze tafel. Een rode tafelkleed en daar staan twee bekers en een kan. Er zit niks in misschien, maar wat er is als brood, maar dat moet brood voorstellen. Dus het is een voorstelling. Het is eigenlijk een stukje schilderij, zal ik maar zeggen. Maar wat is dat dan? Nou, dat betekent dat we de dood van onze Heer Jezus proclameren, verkondigen. Niet meer een offer. Niet meer een ram of een lam of een schaap of een geit. Maar Hij. Hij zelf. Hij is aan het kruis zijn leven gaan geven. Conclusie van dit, ja, eigenlijk belangrijkste uit vanavond is: waar vind je de wijsheid? De wijsheid, Job wist het niet, kwam er ook niet uit, is er nooit uitgekomen bij ons weten. Maar Salomo, die bijzondere wijsheid van Jahweh kreeg, daar bad hij om dat volk te kunnen leiden, heeft hij om wijsheid gevraagd en gekregen. En die kan in Spreuken 8 vertellen, nu zeg ik het met mijn eigen woorden, even kort door de bocht, die wijsheid, dat is een lievelingskind bij de Vader. Die was er al voordat jij er was. Die was er al voordat de aarde bestond. Voor de bergen, voor de schepping, voor die tijd. En die lievelingskind van de Vader heeft vlees en bloed aangenomen, zegt het Nieuwe Testament in Johannes 1. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als een enige geborene, een lievelingskind, een enige geborene, unieke, enige geborene. Niet nog een, nog een alternatief. Nee, enige geborene van de Vader, vol van waarheid en heerlijkheid. En die ene, Gods geliefde, uw enige, zei God tegen Abraham, die je lief hebt, Isaac, zijn vreugde, dus de vreugde van de Vader, moest worden geofferd op een plek. En die plek stond vast. Echt, die stond vast. En die plek is niets anders dan het altaar. Waar het altaar van de Heere stond. Waar hij zijn heerlijkheid openbaarde toen de tabernakel zijn deuren opende of zijn gordijnen aan de kant schoof. En daar is het al begonnen. En dat is doorgegaan. En dat is nog zo. En nu zegt de Bijbel tegen jou en tegen mij: als jij wilt weten waar wijsheid te vinden is, dan moet je die route volgen. Moet je die weg volgen. Dat is de weg van het inzicht. Dat is niet, laten we zeggen, een bepaalde school of een bepaalde IQ-getal, een IQ-gehalte, een hoge of een wat lagere. Dat is de route. En waar kom je dan uit? Dan kom je uit bij het kruis van Golgotha. Ik zat vandaag mee voor te bereiden op een beantwoording van een aantal vragen. Via groeiende geloof worden ook iedere zaterdag wordt een vragenbespreking uitgestuurd op een filmpje. En de ene keer is broeder Willem Ouweneel aan de beurt en de andere zaterdag is Nato weer aan de beurt. Maar één vraag naar mij toe. Hoe kan de duivel nu meewerken aan het einde van Judas zelf en dus van zichzelf? Nou, omdat hij dat niet doorhad. Ik wil niet eigenwijs overkomen. De duivel die zo bijzonder begaafd is, beschutte de cherub met enorme kwaliteiten, echt onvoorstelbaar, maar hoogmoedig geworden, heeft alle pogingen gedaan om te voorkomen dat die wijsheid van God zichtbaar zou worden. En hij heeft de route gekozen om hem te vernietigen, om hem kapot te maken, om hem te doden. En alles wat daarin mee kon werken, Judas met verraad of omkoping, de hoge priesters, et cetera, met theologie, met verkeerde uitleg van de schrift, de bestuurders met een verkeerd gedrag, ze hebben met z'n allen zich vergrepen aan de Heer Jezus. En ze hebben met z'n allen hem naar het kruis gebracht. En toen hij daar hing, hebben ze gedacht, ja, nu hebben we het gewonnen. Nu hebben we Gods plan verijdeld. Dat zat erachter bij de Satan. Hij wist drommels goed dat er iets zou gebeuren. Want dat had God gezegd, iedere keer. En toen dat inderdaad naar het kruis ging, heeft de Satan gedacht, nu heb ik het gewonnen. En wat blijkt nu? Dat uitgerekend daar Gods wijsheid op het allerhoogst is zichtbaar geworden. Daar. Je kunt het niet beseffen. Want wij vinden dit afschuwelijk. Het is een uitgemergeld iemand. Het was bovendien wreed en niet menselijk. Het is vandaag verboden, dit soort dingen, weet je wel. We zijn veel vromer en veel beter dan de mensen vroeger. Toen mocht de doodstraf, maar dat is allemaal afgeschaft. Maar toch, toen is daar aan het kruis Yahweh zelf gaan hangen. God zal zichzelf een lam als brandoffer voorzien. Dat brandoffer was Yahweh zelf. Toen heeft hij mijn verkeerdheid, mijn schuld, mijn zonde, mijn overtredingen op zich genomen. En hij heeft daarvoor willen betalen. Hij heeft daar voor anderen gebeden. Hij heeft Maria een zorg toevertrouwd. Maar de grote duisternis van 3 uren, waarin al die vreselijkheid, al die ellende van wat mensen hadden gedaan op hem terechtkwam en hij daarvoor moest belijden en hij dat moest zeggen, dat is mijn schuld, dat is mijn fout, dat had ik moeten doen. Al die dingen zijn geweest. En toen hij daar het is volbracht heeft uit kunnen roepen, toen is Gods wijsheid op een gigantische manier openbaar geworden. Zijn genade stroomde als nooit eerder. Zijn liefde is zichtbaar geworden als nooit en nooit eerder. Zijn wezen, het wezen van Yahweh, is nooit zo zichtbaar geworden dan daar. Toen de duivel dacht, ik heb het gewonnen, ik heb het pleit echt naar mijn kant gekregen, heeft hij het verloren. Tot en met, had hij ook door, korte tijd later. Want dit aanvankelijk was het begrip daarvan voor die duivel not done. Daar kon hij niet bij. En dat is nu precies wat de Heer Jezus bedoelt. Want doe dit nou tot mijn gedachtenis. Hier, vlak voor hij naar het kruis ging, heeft hij en een brood genomen en een beker genomen, heeft het ingesteld. En we zien kans in de Nederlandse kerkgeschiedenis om daar weer idioten discussies over te krijgen en kerkscheidingen over te krijgen. Is het nu echt wel zijn bloed of is het namaak? Nou ja, weet je wel, die verandering van bloed in of van wijn in bloed. Rooms-katholicisme en protestantisme bijvoorbeeld. Het is enorm geweest wat daar juist is teweeggebracht. Maar daar is Gods wijsheid op het allerhoogst zichtbaar geworden. Dat is dé oplossing voor dat probleem wat ze al voorzagen toen er nog geen mensen waren. En toen er nog geen engelen waren en er nog geen aarde bestond. Toen al hebben ze dit gezien. En dit is nu precies wat God tegen jou zegt. Nou, ga dan de weg van het inzicht. Waar kom je dan uit? Bij Brood en Weker. Ja, dat was een neiging om vanavond te zeggen, nou, laten we dat dan maar doen, na van vieren. Bijna. Nou, ja, het is niet geregeld, hoeft niet. Ik bedoel niet, maar u kunt het misschien hopen aanstaande zondag doen. Maar dit is niet zomaar iets. Dit is ook niet eens een kwestie van, nou, dat doe ik wel één keer per jaar, als het een soort christelijke feestdag is. Christelijke feestdagen die hebben toch al hun waarde verloren, over het algemeen. Maar dit is wat de route van het inzicht is, de weg van het inzicht. Want nu is er een huis, dat is het huis van God. En de gemeente wordt het huis van God genoemd. En in het huis is een tafel, Spreuken 9, en aan die tafel is brood en wijn. En nu mag u invullen. Ja, maar dan moet je wel lid zijn van, oh ja. En dan moet je dus wel leren wat ik leer. Ja, ja daar gaat ie. Je moet wel gedoopt zijn en volwassen, als kind of zo, weer discussie. We zien kans om het helemaal te verknoeien. Sorry hoor, maar ik wil zo graag dat dit beginsel terug, dit simpele, prachtige van Spreuken 8, 9. De wijsheid was een lievelingskind bij de vader en heeft zichzelf gegeven en hij heeft een huis gevormd, wiens huis wij zijn. Ja, u bent het, als u gelooft in de Heer Jezus. Levende stenen, opgebouwd, huis is ontstaan. Heeft even niks met gebouwen te maken. Kan ook in de open lucht. Heeft te maken met dat prachtige, dat de Heer Jezus een huis heeft, waar het om hem gaat, waar hij woont, waar hij troont, waar hij eer krijgt, waar hij bejubeld wordt. Nou, en dat is nu exact wat de bedoeling is, dat we op aarde al bejubelen hem die dat werk heeft gedaan. Want die de wijsheid zelf is. Job snapte daar niets van. Hij zei, goud kun je nog vinden, zilver kun je nog vinden, kostbare stenen kun je nog vinden. Alles wat enige waarde heeft kun je opduiken en uit een mijn halen, uit een schacht naar boven. Maar wijsheid, waar dan? Maar God kent haar plaats. Nou, die plaats is bekend. Die was bekend. Abraham heeft het geduid. David heeft het geduid. En de Heer Jezus heeft daar inhoud aan gegeven toen het langs die route van Israël en de tempel niet goed ging. Wat twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik in het midden. Gisteravond mocht ik een inleiding houden over Hooglied 5. In Hooglied 5 komt de Heer, de bruidegom, naar zijn tuin. En hij eet daar en hij vindt daar kostbare vruchten, kostbare reukstoffen in die tuin. Hij had eerst gezegd, jij, mijn geliefde, jij, de bruid, jij bent zo'n tuin. Het paradijs is verloren gegaan, maar de Heer Jezus, de bruidegom zegt daar, maar het paradijs is terug, want dat ben jij. Ik heb het vergeleken met Psalm 150, gisteravond. Ik probeer duidelijk te maken dat zoals in Psalm 150 alle, het hele muziekkorps bij elkaar geschraapt wordt om halleluja te laten klinken. En een trompet, en een trombone, en een tamboerijn, en een trom. Om dat geweldige loflied naar buiten te brengen. Zo is in Hooglied 5 elk plantje. Maar die ruikt, en die ruikt, en die ruikt, en die ruikt. En al die onderdeeltjes van die tuin hebben maar één doel. En dat is de lieflijke reuk voor hem. En dan komt hij in die tuin. En vanuit die tuin, nu wil ik het heel voorzichtig zeggen, want het emotioneert me behoorlijk. Gaat hij op zoek naar een plek waar hij zijn hoofd kan neerleggen. De Heer Jezus was in die tuin, Gethsemane. Hij was daar. En toen sliepen ze. Hooglied 5, dan komt hij aan de deur, maar zij slaapt. Je ziet precies hetzelfde. Dus wat er in Gethsemane gebeurd is met de discipelen, dat gebeurt in Hooglied 5 met de bruid. Zij slaapt. Ja, maar ik heb mijn voeten al gewassen en ik heb me al omgekleed. En even niet. Hij gaat weg. Lieve mensen, de Heer Jezus, probeerde dat duidelijk te maken met een paar teksten uit Johannes 7. Johannes 7 aan het eind, Loofhutte feesten in Jeruzalem. De broers hebben gezegd, je moet daar naartoe gaan, je moet jezelf openbaar maken, je moet van alles doen. En hij zegt, ik ga even niet, later ging hij toch. En gaat op de grote dag van het feest daar bijzondere dingen zeggen in de tempel. En dan is het afgelopen, dan willen ze hem weer pakken. En iedereen ging naar zijn huis. Dat is het laatste regeltje van Johannes 7. Het eerste regeltje van Johannes 8 is: en Jezus ging naar de Olijfberg. Ze hebben allemaal nog een huis, maar de Zoon des Mensen had niets waar hij zijn hoofd kon neerleggen. En dan komt hij bij die vrouw. Aan de deur. Dan zegt ze, ik ben er niet op gekleed. Begrijp je hoe teer dit is? Als nu de Heer Jezus, die de wijsheid zelf is, die nota bene de aarde en alles daarna geschapen heeft. Hij is de schepper. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. U hebt Hebreeën 1 in uw Bijbel en Colossenzen 1 en Openbaring 1. Dan wordt het toch tijd dat u zegt, wie bent u dan, Heer Jezus? Nou, hij is de wijsheid zelf. En die liep hier rond. Je kon hem zo pakken, je kon hem aanraken. Ik heb wel eens vaker een lied uit een bepaalde categorie geciteerd. Maar als je hem aanraakt, ben je nooit meer dezelfde. You can touch him, dat is dat lied. Maar als je hem aanraakt, you will never be the same. Je ben je nooit meer dezelfde. Maar als je hem aanraakt, kom je daaruit. Hij zegt, kom, waar zou hij, onze Heer Jezus, zijn hoofd dan kunnen neerleggen? Waar dan in deze wereld? Waar dan? Alleen maar in zijn huis, aan zijn tafel. En daarom zit de duivel als een duivel op het vinkentouw om dit alsjeblieft zo goed mogelijk te verstoren. Om daar een knuppel in het hoenderhok te gooien, om dit te laten stoppen. En dan zeggen we, ja, één keer in het jaar, dat is een soort genoegdoening, afkoopsom, noem ik het. Ja. En de andere getallen mag u zelf invullen. Maar waar gaat het nog om? We willen zo graag die wijsheid ontdekken. Die wijsheid Job naar bezoek was. Ik begrijp het. Hij krijgt direct na hoofdstuk 28 die zogenaamde vierde vriend, die hem behoorlijk aan het denken zet. Dus dat komt wel. Er komt een enorme ontlading. Maar dit is het begin. Het verlangen om daar te zijn waar Gods wijsheid tussen beiden treedt. Ik weet niet, er zijn vast hier een paar die nu een soort lied horen klinken. De wijsheid, rechtvaardigheid hield aan om straf, genade dong om vrijgeleide. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden die ze allebei voldoening gaf. Wonderbare gunstbetoning, o licht dat zich van het kruis verspreidt. Daar schittert Gods gerechtigheid en daar straalt genadige verschoning. Het kan niet anders, je komt bij het kruis uit. Het kruis Golgotha, lieve mensen, is de openbaring van Gods wijsheid. Daar is het. En daarom ga je de dood van de Heer Jezus proclameren, verkondigen. Hoe doe je dat? Nou, niet om naar Jeruzalem te vliegen, om daar op die bult te gaan staan. Maar de Heer zegt 2 of 3, maar alsjeblieft. Nu, het stond hier al, maar het kwam me eigenlijk niet beter uit dan wat ik nu ongeveer wil weergeven. Oh, wat fijn, hè? Dat u de Heer Jezus mag gaan bedanken voor wie hij is. Maar dat u ook God de Vader gaat bedanken. Wat een heilsplan. Ja, dit hadden we niet kunnen bedenken. Nee, dat klopt. Dit hadden wij niet kunnen bedenken. Maar wat mensen hebben bedacht, dat vindt u terug in wat de duivel deed. Zover kan een mens komen. Verder komt hij niet. Van huis uit, van nature uit. Maar dat nieuwe leven in je, dat nieuwe inzicht, dat de Heilige Geest in jou werkt, brengt je verder. Brengt je dus bij datzelfde kruis, maar dan met een enorme overwinningsroep. Halleluja, lof zij het Lam, dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. Hij, de Heer Jezus. Dat is zo schitterend mooi. En nou probeer ik niet zoveel meer te zeggen. Genesis 22, vasthouden, daar staat dat van Abraham en Isaac en die plek. Je pakt 1 Kronieken 21, ik had het op een briefje gezet, dat ik het niet zo vergeten. 1 Kronieken 21, om David daar te horen onderhandelen met Arauna over de prijs van die dorsvloer. Alles bij elkaar. Maar u komt in Gethsemane terecht en u komt op Golgotha terecht. En u komt vandaag in de gemeente. En als het daar niet gaat om dit, dan zijn ze niet op zoek naar de wijsheid. Sorry, dat is cru. Wat ziet de duivel vandaag aan kansen? Nou, hij ziet kans om de hele gemeente, om de hele kerktoestand te laten bezig zijn met LHBTI. Sorry, vaker gevallen. Regenboogvlag, 6 kleuren in plaats van 7, ook alweer zo'n knal. Met weet ik veel wat voor menselijkheid. Discussies over de doop, hoe laat, wanneer, vrouw in het ambt, niet in het ambt, FN. Ze zijn bezig met van alles, maar ze horen geen gram meer over de Heer Jezus. U moest weten hoe vaak ik hoor nooit meer iets over de Heer Jezus. Dat is weg. Dat mooie van toen het over hem ging, toen we vol waren van hem. Ja, dat is een beetje weg. Er is discussie voor in de plaats gekomen. Ja, we zijn allemaal monden geworden. We weten ook veel meer dan Paulus. U kent ze allemaal wel. En we hebben figuren als Darwin gehad. Die heeft van de schepping een karikatuur gemaakt. En die heeft de evolutietheorie gelanceerd. En iedereen is er ingestapt. Christelijk onderwijs inclus bijna. Ik weet misschien wel niet algemeen, maar toch vaak. Ik ga niet de negatieve dingen nu noemen. Ik ga alleen vertellen dat wij nu na vanavond met de vraag, dat was er op zoek naar wijsheid, dat was de titel van vanavond, het durven zeggen, we hebben hem gevonden, want hij is de wijsheid. En waar kunnen we hem dan eren? Hoe kunnen we hem beleiden? Hoe kunnen we dit waarmaken? Nou ja, met brood en wijn aan zijn tafel, in zijn huis. Nou, Ik ken geen ander antwoord. Ik wou dat ik het vroeger geweten had. Dat ik het gezien had. Dat voorkomt een enorm aantal discussies. Dat gaat daarover. En als dit wegvalt, ja, dan is de route naar het inzicht verstoord geraakt. Daar begonnen we mee. De vrezen des Heren, ontzag voor de Heren, eerbied voor de Heren. We hebben wel eerbied voor Darwin en wetenschappelijke ontdekkingen. Maar eerbied voor de Heren, ontzag voor de Heren. Voor wie Hij is, voor wat Hij bedacht heeft. Dat is de grondtoon. En als we dat niet meer hebben, dan gaat het met de gemeente ook niet goed. Ik wil er zo graag voor bidden. En ik wil ook zo graag danken omdat het zo mooi is om bij Hem te kunnen zijn. U kunt bij Hem zijn. Ik nodig niet uit, Hij nodigt u uit. Hij zegt tegen u, en begeef u op de weg van het inzicht. Vader, dank u wel. Dank u voor uzelf. Dank u dat u uw eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. Dank u dat het zo bijzonder is om hem te kennen en om u te kennen. En dat is het allemaal door de Heilige Geest mogelijk. Dat nieuwe leven in ons door de Heilige Geest doet ons ook verlangen naar inzicht. En we komen uit bij het kruis. Paulus heeft gezegd, ik heb niets onder u willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is niet een soort verklaring 100 jaar terug ooit afgelegd en daar staan we nog achter. Ja, we staan daar zeker achter. Maar we willen het ook zelf beleiden en het ook zelf waarmaken. Niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. In het kruis zal ik eeuwig roemen, zingt een ander lied. We willen u danken voor dit prachtige stukje uit Job 28, wat aanleiding is om naar Spreuken 8 en 9 te gaan en om deze dingen zo te overwegen. We willen u danken door uw Heilige Geest, Vader, dat u dit aan ons hart en in ons hart een plek wilt geven, zodat we daar ook de komende dagen mee bezig zijn en ook misschien wel veel langer, misschien wel elke dag mee bezig blijven. Totdat we in de hemel komen en dan zien we het lam staande als geslacht. Dan gaat het veel verder, nog intenser, nog duidelijker. Hebben we geen tekenen van brood en wijn meer, maar we hebben hem zelf. Daar staat hij dan, het lam dat geslacht is, eeuwig waar te ontvangen. Dank u wel dat dat het vooruitzicht is van de gelovigen. We willen u danken dat we bij hem en met hem zijn. En de bruiloft is ook de bruiloft van het lam. En we gaan hem, onze Heer Jezus, vergezellen. Zoals dat bedoeld was voor de schepping, voor er überhaupt iets was. Dank u wel dat dat ook inhoud krijgt als we bij hem zijn. Dank u wel voor vanavond. Dank u wel voor elkaar. We zijn een nieuw jaar binnengestapt, maar misschien mag dit een soort leidmotief worden voor 2023. We willen u danken voor uw zegeningen, uw bijzondere zorg voor ons, ook van deze avond. We danken u. Amen.